Zo, broeders en zusters. Goedenavond. Dat hadden we ook al een beetje tegen elkaar gezegd, hè? Mooi lied is dit. Dat heb ik al eens vaker gezegd, volgens mij. Jullie hebben 3 coupletten. Ja. Ja, eentje maar. Ik ken al. Ja, staat er eentje, hè? Ja. Ja, ja. Ja, ik heb hem. Ja. Ik dacht, ik moet zondag in zij spreken, dus gaan we gelijk invoeren. Dan zeg ik van, ik heb er een paar coupletten bij gecomponeerd. Ja, nou, we gaan verder met de Romeinenbrief. Onze weg door de Romeinenbrief, die is op dit moment terechtgekomen bij Romeinen 5. Het is al de voorlaatste keer van dit seizoen vanavond. Zo snel gaat dat. En dan is het wel mooi dat we dit hoofdstuk in ieder geval ook nog kunnen behandelen met elkaar. En hopelijk volgende keer het 6e hoofdstuk ook. Maar we beginnen eerst nu met dit 5e hoofdstuk. En we gaan het eerst weer lezen zoals we dat gewend zijn. En dan gaan we ontdekken, hè, dat het in grote lijnen in dit hoofdstuk om 2 uitgangspunten gaat, 2 posities gaat. En de een, daar kun je Adam boven zetten en de ander, daar kun je Christus boven zetten. Nou, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade, die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, Zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Here. Tot zover dit gedeelte. Ik heb altijd een beetje moeite met dat ene woord wat er steeds in staat, dat verdoemenis. Is het net of je staat te vloeken, krijg zo'n gevoel, weet je wel. Veroordeling staat er volgens mij in de NBG-vertaling. En veroordeling is niet minder ernstig als verdoemenis. Maar het klinkt wel even, net even wat anders. Maar goed, we beginnen maar even bij het begin, broeders en zusters. En dat begin, ja, dat is voor ons, denk ik, zo langzamerhand wel een klein beetje bekende taal. Als er staat, wij dan gerechtvaardigd uit geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. He, als dat daar zo staat, wij dan gerechtvaardigd uit geloof, dat hebben we immers ook bij het derde hoofdstuk gezien. Dan heeft dat te maken met die wij, dat gelovigen zijn die voortgekomen zijn uit het Joodse volk. Uit het volk van de besnedenen. Je kunt dat heel kort samengevat in vers 30 lezen van Romeinen 3. Want er staat, het is toch immers één God die besnedenen rechtvaardigen zal uit geloof en onbesnedenen door het geloof. Nou, even los van wat dat allemaal betekent, daar hebben we al heel wat tijd aan besteed. Maar als hier staat dat God besnedenen rechtvaardigen zal uit geloof, en vervolgens gaat Paulus in hoofdstuk 5 vers 1 schrijven, wij dan gerechtvaardigd uit geloof. Nou, dan weet je dat hij daar in ieder geval de gelovigen uit de besnedenen bedoelt. En dus we moeten dat ook een beetje vanuit die hoek lezen. Er staat heel vaak het woordje wij, dus dan ben je toch gauw geneigd om dat ook helemaal op jezelf van toepassing te brengen. En op zich, ja, hè, wat daar allemaal staat, het heeft natuurlijk uiteindelijk met de rechtvaardiging te maken. En ook wij hebben de rechtvaardiging ontvangen in de Heer Jezus Christus. En wij delen ook daarin. Dat woord rechtvaardiging of gerechtigheid of rechtvaardig, al die begrippen, dat komt hier best wel vaak voor in hoofdstuk 5. Het gaat ook, ja, dat staat er dan boven trouwens bij mij, de vrucht van de rechtvaardiging, daar gaat het ook over. Dat rechtvaardigen of het rechtvaardig zijn, dat heeft eigenlijk altijd te maken met het leven. Dus het leven en dan niet dit leven, maar met name het leven in de toekomende eeuw. En dat wordt in de Bijbel doorgaans eeuwig leven genoemd. Dus het leven om dan te mogen leven. Dus je kunt even denken aan de verschillende mensen die bij de Heer Jezus komen en hem de vraag stellen van, Heere, wat moet ik doen, of goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nou, en dan is het antwoord eigenlijk heel kort. En dat is van, je moet je gewoon aan de wet houden. Ja, dat doe ik. Nou, dan was er eentje, die moest dan ook nog alles verkopen en zo, weet je wel. Maar uiteindelijk gaat het dus om het liefhebben, en dat is de samenvatting van de wet, het liefhebben van God met geheel je hart, ziel en geest, en vervolgens je naaste als jezelf. Nou, we kunnen uit het Lucas-evangelie kunnen we leren, hè, dat als dat daar zo staat, dat je met die naaste, dan word je in feite bepaald bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Die is de werkelijke naaste van het volk. En door hem lief te hebben, heb je feitelijk God lief. Dus als dat gebeurt, dan is er eeuwig leven. Maar om aan eeuwig leven deel te hebben, zul je wel gerechtvaardigd moeten zijn of gerechtvaardigd moeten worden. Dus het is niet of-of, maar het is vooral heel erg en-en. Beide, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nou, om dat even te laten zien, ik heb even wat teksten opgezocht in de Romeinenbrief, waar het over rechtvaardig of rechtvaardigen of wat dan ook gaat. En dan zie je ja, toch wel eigenlijk steeds dat dat iets van doen heeft met leven. Nou, de eerste, hè, dat is een bekende, dat is in Romeinen 1 vers 17. Het laatste stukje van dat vers. Daar staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, dan heb je in dit vers in ieder geval dat de rechtvaardige, dat wordt direct verbonden en met het leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Het zijn allemaal begrippen die horen bij de mens, zoals die hier omschreven wordt, in Christus. We hebben toen gezien bij Romeinen 1 dat, dat deze woorden met name gelden op het moment dat dat eeuwige leven ook werkelijk gaat aanbreken. Namelijk als Christus wederkomt om de toekomende eeuw te laten starten. Zijn openbaring is het begin daarvan. Nou, dan zal de rechtvaardige uit geloof leven. Oftewel, die zal eeuwig leven. En die zal daarvan genieten van de zegeningen van de toekomende eeuw. Nou, in hoofdstuk 2 heb je ook zoiets, maar ook weer net anders. Daar staat in vers 13, niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Nou, hier kom je dat woordje leven niet tegen, maar desondanks speelt dat wel degelijk mee hier. Het gaat hier over daders van de wet zijn. En als je dan denkt, ook weer even aan het Oude Testament, hè, in Leviticus staat dat, dat als je de wet doet, dan zul je leven. Heel kort samengevat staat daar, wie dat doet, zal leven. En dan gaat het ook weer om dat eeuwig leven. Met andere woorden, als hier staat, de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden, kun je het ook anders zeggen, de daders van de wet zullen leven. Rechtvaardiging heeft namelijk met dat leven te maken. In hoofdstuk 4... vers 25. Daar gaat het over de Heer Jezus. En daar staat, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Stel je voor dat de Heer Jezus nou niet opgewekt was, dan was er ook geen eeuwig leven voor wie dan ook weggelegd, omdat er geen rechtvaardiging zou plaatsvinden. Het feit dat de Heer Jezus Christus opgewekt is, dat hij opgestaan is, dat hij uit de doden is opgestaan, ja, dat onderstreept het feit dat hij de rechtvaardige was. En die rechtvaardige, ja, dat gold zeker voor de Heer Jezus, die zal uit geloof leven. Maar dat leven, dat is dus pas na de opstanding. Nou, hier gaat het over het opgewekt zijn om onze rechtvaardiging. Je zult, als je in het hele Nieuwe Testament gaat zoeken naar dat rechtvaardigen, dan zul je daar ook ontzettend vaak tegenkomen dat het te maken heeft met die opstanding of opwekking. Oftewel, het eeuwig leven. Het leven dat daarna komt, na de dood komt. In hoofdstuk 5, nou, dat hebben we net gelezen, daar staat, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Nou, het ligt weer een beetje in dezelfde lijn als wat je in Romeinen 1 leest. Het behouden worden van de toren. Nou, als je in het kader van de Romeinenbrief je afvraagt welke toren is dat, dat is de toren van God die geopenbaard wordt over alle mensen die de waarheid in goddeloosheid of in ongerechtigheid ten onder houden. Romeinen 1. Dit staat ook nog steeds in dat licht. Je zult, als je gerechtvaardigd bent door zijn bloed, behouden worden van de toren. En dan zal dus voor diegene waar Paulus het hier over heeft ook werkelijk weer gelden, die rechtvaardigen zullen leven uit geloof. Steeds weer is daar de link met leven. In vers 18, eerst even vers 17, Romeinen 5 vers 17... Daar staat, zoals dus door één overtreding, oh sorry, ik bedoel vers 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid. Gerechtigheid, dat is de ene keer de vertaling, de andere keer is het rechtvaardiging of rechtvaardigheid. Zij zullen de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. He, dus zij zullen veel meer, halverwege vers 17, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren. En dan komt vers 18, en dan sla ik in ieder geval even over wat er cursief staat. Zoals dus door één overtreding over alle mensen tot, en dan zeg ik maar even veroordeling, ook zo ook door één rechtvaardiging of één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Weer direct de verbinding rechtvaardiging en leven. Nou, in Romeinen 6, daar is dat ook het geval. Romeinen 6, vers 7 en 8. En daar heb je die twee kanten, dood en leven namelijk. En er staat er, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem leven zullen. Of zullen leven. Ook daar gaat het over datgene wat er aan de andere kant van de dood uiteindelijk plaatsvindt. Of dat nou de geestelijke dood is, je bekering, zeg maar even. Of dan heel specifiek de letterlijke. Rechtvaardiging heeft altijd direct te maken met dat leven. Nou, in het leven van de Heer Jezus hebben we gezien, toen we daarover nadachten, dat toen de Heer Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. Want dan zou je kunnen denken van ja, maar goed, hij was toch rechtvaardig. Hij heeft alles goed gedaan en zo. Er was helemaal niks mis. Toch is hij gestorven. Dat heeft te maken met onze zonde. Dus de zonde is op hem gekomen. Hij is tot zonde gemaakt. En het gevolg daarvan is dat hij gestorven is. Daarin was God rechtvaardig. Handelde hij rechtvaardig. In overeenstemming met zijn eigen woord. Maar zijn eigen woord zei ook, als iemand doet wat de wet zegt, ontvangt hij het leven. En dat is gebleken in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dus de Heer is rechtvaardig geweest toen de Heer Jezus stierf. En hij is rechtvaardig geweest toen de Heer Jezus opstond. En toen ontving hij dus de rechtvaardiging ten leven. En nou, dat is eigenlijk het grote punt als het hier gaat om de rechtvaardiging. Even weer terug naar Romeinen 5. Romeinen 5, daar staat in het eerste vers, de eerste twee versen. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij of met God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen, letterlijk, op de hoop van de heerlijkheid van God. En let wel op, hè. Als Paulus het dus gaat hebben hier over de rechtvaardiging en de vrucht van de rechtvaardiging, dan is het eerste wat hij toch wel zegt, dat is, wij gerechtvaardigd uit het geloof, wij hebben vrede bij God, wij hebben toegang verkregen door het geloof in deze genade, en wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Dus wat Paulus hier doet, en dat stemt natuurlijk overeen met alles wat eraan vooraf gegaan is, waar het zo gaat over de rechtvaardiging door het geloof, dat is dat hij ook hier dat nog eens een keer benadrukt, rechtvaardiging vindt alleen door geloof plaats. Of uit geloof. Dat is net even van welke afkomst je bent. Maar alleen het geloof, dat zorgt ervoor dat je dus vrede hebt met God. En het geloof, dat zorgt ervoor dat je toegang hebt verkregen tot die genade waarin je staat. Dus je komt daar niet zomaar binnen. He, daar is het geloof voor nodig. En dat is ook ja, wat in feite steeds weer duidelijk wordt uit het woord. Dat geloof, kijk, Paulus zegt in de Hebreeënbrief, hij zegt zonder het geloof is het onmogelijk om God te behagen. Als je tot God komt, moet je geloven dat hij bestaat. He, dus het geloof, het draait voortdurend om het geloof. En door het geloof, of uit het geloof, vindt er rechtvaardiging plaats. En op grond daarvan heb je dus leven. Heb je eeuwig leven. Nou, Paulus heeft het hier vooral over de positie. Ik denk dat wij dat ook zo mogen toe-eigenen. Dat je mag zeggen van ja, wij hebben vrede met God. Vrede bij God, vrede met God. Dat kan eigenlijk allebei. Het betekent zoveel als je hebt vrede voor het aangezicht van God. Dat zegt vooral iets dus over de positie van de gelovigen. Paulus die schrijft ook, en dan moeten we even naar de Filippenzenbrief toe. Paulus schrijft ook meer over de praktische kant, het ervaren van de vrede die je hebt. En we komen zo meteen nog even terug op dat vrede. En waarom dan en hoe dat dan goed gekomen is. Maar Paulus die schrijft ook in de Filippenzenbrief over die vrede. Alleen schrijft hij daar over de vrede van God. En dat kun je vinden in het vierde vers van hoofdstuk 4. Dus Filippenzen 4, vers 4. Daar schrijft Paulus, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. En dan komen die bekende woorden. Hè? Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dus Paulus die heeft het hier niet, hij schrijft hier niet aan aan ongelovigen. Hij schrijft hier niet aan mensen dus, ja, die nog behouden moesten worden. Oftewel nog deel moesten krijgen aan de genade en aan de vrede met God. Hij schrijft hier aan gelovigen, heiligen en gelovigen in Christus. En aan hen zegt hij, tot hen schrijft hij van ja, in onze taal maak je nou maar niet al te druk overal over. Je mag gewoon eenvoudig je wensen bij de Heer bekendmaken. En dan staat er zoiets moois in vers 7. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En vrede, dat weet je, als je vrede hebt, dan heb je eigenlijk rust. Ook gevoelsmatig, als je vrede in je hart hebt, dan heb je rust in je hart. En dan weet je ook dat alles, ja, alle verschillende dingen om je heen, dat dat ook allemaal te overzien is en rustig, weet je wel. En het mooie hiervan is dat als het gaat om de vrede van God, en Paulus zegt van ja, je snapt er ook helemaal niks van, gaat alle verstand te boven, alle begrip te boven, maar die vrede van God, die zal je harten en je gedachten bewaken in Christus Jezus. En als je die dingen waar je je druk over maakt, als je dat niet bij de Heer brengt, dus ik zeg het maar even in de meest ideale situatie, als je dat niet bij de Heer brengt, dat is dan ook weer niet ideaal, zeg maar. Maar als je het niet bij de Heer brengt, dan heb je een grote kans dat je zelf je enorm druk gaat zitten maken over alles waar je zorgen over hebt. En dan vliegen je gedachten bij wijze van spreken alle kanten op. In het ergste geval, je kan er ook nog niet van slapen ook. En daarom is dat zo goed. En ja, die mogelijkheid die hebben wij dus als gelovigen, dat we dat bij de Heer kunnen brengen. En sommigen zeggen wel eens, ja, je moet het bij de Heer brengen en je moet het er ook laten. Nou ja, dat is net even hoe je zeg maar verstandelijk wat in elkaar zit. Maar sommigen die hebben het nodig om het wat vaker bij de Heer te brengen. Dat is ook allemaal helemaal niet zo'n probleem. Ik denk ook niet dat de Heer zal zeggen van, ach jongen, daar heb je haar, weet je wel. Of daar heb je hem weer, hè. Zo werkt dat niet. Dus je mag dat bij de Heer brengen. Maar dan is de vrede van God die komt en die bewaakt je gedachten. Dus die vrede zorgt er eigenlijk voor dat je gedachten en je harten niet zo onrustig zijn en blijven. Hè, maar dat er rust komt. En dat is, wil niet altijd zeggen dat er een oplossing is. En zeker niet een oplossing zoals wij die graag willen zien. Maar wel dat je er rust in krijgt. Hè, dit heeft eigenlijk alles te maken met het praktisch leven als gelovige in vertrouwen op de Heer. Hè, en weet je, hoe vaak zeg je dat eigenlijk niet, hè? Tenminste, wij hebben wel zo'n handje hebben wij daarvan. Dan is er wat en dan zeg je van, ach, nou ja, komt wel goed. Hè? En soms dan zeg je dat misschien wel eens iets te makkelijk, komt wel goed. Maar weet je, ja, dat is natuurlijk toch het hele punt voor de gelovigen. En ja, dat wil ik niet brengen als een soort dooddoener, maar uiteindelijk komt het ook inderdaad goed. Hè? Het beste komt nog, het gaat de goede kant op. Misschien hier niet. Vaak ook helemaal niet. En toch weet je door alles heen, het gaat de goede kant op. En Paulus die schrijft in deze brief over zijn leven met de Heer. En dan zegt hij van, nou dat leven van mij, dat is Christus. En dan even later, en het sterven is winst. Dus dan denk je van, dat leven is het al helemaal. En dan blijkt het sterven toch nog weer winst te zijn. En dat laat wel zien, het gaat de goede kant op. Nou, die vrede van God, dat is dus veel meer een praktische vrede. Die je gedurende je wandel in je hart mag hebben. En dat is iets anders dan de vrede met God. Dat heeft vooral te maken met ja, je positie. En we zullen zo zien, dat heeft te maken met het feit dat er verzoening plaatsgevonden heeft. Maar deze vrede, dat is veel meer een vrede die te maken heeft met de wandel. En dan staat er vervolgens, hè, dus eerst in vers 7, dat die vrede van God je gedachten en je harten zal bewaken in Christus Jezus. En dan staat er vervolgens in vers 8, verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. En ook dat heeft natuurlijk iets te maken met het praktische, hè? De praktische wandel. Want als je vrede met God hebt, dan is wat je positie betreft, is God wel met je. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Maar hier gaat het erover van, ja, ervaar je dat, hè? In de zin van, realiseer je dat ook echt? Hè, dat je inderdaad vrede van God kunt hebben. En dan komt er in feite nog iets veel groters. Want dan mag je ook weten dat de God van de vrede met je meegaat. Hè, in het hele leven zoals je dat leidt. Met een korte dan wel met een lange ei. Nou even terug naar Romeinen 5. Daar gaat het dan over de vrede bij God, vrede met God. En ik zei al, dat heeft veel meer met positie te maken. En hoe is dat nou zover gekomen? Die vrede, waar het hier om draait. Dat komt, ja, als je even wat verder gaat in het hoofdstuk, in het 8e vers, daar komt of daar begint eigenlijk de uitleg daarover. Daar staat God echter, bewijs zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren, veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Of behouden worden doordat hij leeft. Zo zei de NBG-vertaling dat. Hier heb je in het 10e vers, heb je dat Paulus schrijft over vijandschap. En die vijandschap, die wordt opgelost doordat er verzoening plaatsvindt. Hè, er zijn verschillende woorden en begrippen in de Bijbel die vertaald worden met verzoenen. En het ene begrip dat volgt vooral de lijn van het feit dat er verzoening plaatsvindt door het bloed van de Heer Jezus. Zoals dat in het Oude Testament ook al naar voren is gekomen, het verzoendeksel en dergelijke. En de andere lijn, die wordt vooral ons duidelijk gemaakt vanuit de gedachte van dat er iets veranderd is. En dat is hier dus ook het geval. Als Paulus zegt in het 10e vers, als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn. En dus in het 6e vers schrijft hij, God is, of Christus is voor goddelozen gestorven. In het 8e vers zegt Paulus dat Christus gestorven is voor zondaars. En in het 10e vers, daar staat dat wij verzoend zijn door de dood van zijn zoon, oftewel Christus is gestorven toen wij vijanden waren. Nogmaals, de woorden die hier geschreven staan zijn vooral bestemd vanuit de optiek, voor degene die leven vanuit de optiek van de rechtvaardiging uit het geloof, dus de gelovigen uit de besnedenen. Maar in het algemeen kunnen wij natuurlijk ook zeggen, kunnen ook wij zeggen van ja, toen ik de Heer nog niet kende, was ik wat mijn positie betreft, was ik een zondaar, of een goddeloze, ik leefde zonder God in de wereld. Ik was een zondaar, want ik leefde in overeenstemming met mijn zondennatuur. En daarom deed ik zonden en dus was ik een zondaar. En ik was ook wat positie betreft, een vijand van God. Het is maar goed dat God zijn vijanden lief heeft, maar ik was een vijand van God. En aan die vijandschap is een einde gekomen door de verzoening, zoals dat hier beschreven staat. Nou, dat woord wat ik net zei, verzoenen, dat heeft te maken met veranderen en hier betekent het compleet veranderen. Dus niet zomaar veranderen, maar de Heere die heeft ons op een of andere wijze compleet veranderd. En daardoor is er vrede met God gekomen. Nou, over die complete verandering, hoe dat in zijn werk is gegaan, dat kun je bijvoorbeeld terugvinden in de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 5. En laten we dat maar eens opzoeken, want daar staat ook weer iets heel bijzonders. We kennen dat, die verzen kennen we eigenlijk allemaal wel, denk ik. Je ziet dat het tweede stuk van 2 Korinthe 5, dat gaat over de bediening van de verzoening. En om wat die bediening betreft een lang verhaal kort te maken, die bediening waar Paulus het daarover heeft, dat is uiteindelijk de bediening van het nieuwe verbond. In 2 Korinthe 3 schrijft hij dat hij een dienaar is geworden van het nieuwe verbond, dat is ook zijn bediening. En hier schrijft hij dan ook over de bediening van de verzoening. En ja, dat is op zijn minst wel apart, hoe hij daarover schrijft. Tenzij je gaat begrijpen wat er met verzoenen bedoeld wordt. Er staat, 2 Korinthe 5 vers 18, daar begin ik even te lezen. Er staat, dit alles is uit God. En wat is dan uit God? Nou, dat als je in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. Nou, dit alles, zegt hij, is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus Paulus heeft het hier over de bediening van de verzoening. Je komt in deze verse heel vaak het woord verzoening of verzoenen tegen. En misschien is wel de meest opmerkelijke, is wat er in vers 20 staat aan het einde, dat Paulus namens Christus smeekt. En hij zegt dit in de richting van de Korintiërs. Hij smeekt ze en hij zegt, laat u met God verzoenen. Ja, dat is, feitelijk is dat ontzettend apart. Tenminste, als je ernaar kijkt zoals wij, zeg maar, gewend zijn ernaar te kijken. He, laat u met God verzoenen, dat zou een mooie kreet zijn voor een evangelisatiecampagne bijvoorbeeld. En dan ga je de mensen oproepen om zich te laten verzoenen met God. Maar het rare, en daarom vind ik het zo apart, het rare is dat Paulus deze woorden schrijft aan gelovigen. Want die Korintiërs en degene die in Achaïe zijn, die omschrijft Paulus in het begin van zijn brief als gelovigen. Dus hij zegt tegen gelovigen, jullie moeten je laten verzoenen met God. En dan zie je ook in één keer dat het hele begrip verzoenen wel iets anders is dan wat er zo vaak gedacht wordt. Wat is verzoenen namelijk? Nou, de grondbetekenis is veranderen. En wel compleet, grondig, totaal veranderen. Dat is wat God doet. En nou zegt Paulus hier aan de ene kant dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Kortom, hij heeft die wereld, en hoe hij dat gedaan heeft, zullen we zo meteen ook nog even bij stilstaan. Maar hij heeft kort gezegd die wereld compleet en geheel veranderd in de Heer Jezus Christus. Dat is één ding, dat is één waarheid die je hebt. En de andere kant van diezelfde waarheid is dat Paulus tegen gelovigen zegt, jullie moeten je compleet en geheel laten veranderen. Dat is toch apart. Dus aan de ene kant zegt Paulus, God heeft dat gedaan. Klaar. En aan de andere kant zegt hij tegen die Korintiërs, laat je met God verzoenen. En dan zijn er nog gelovigen ook. Dus het gaat ook nog niet eens over de vraag van, zijn die mensen wel of niet behouden? Paulus zegt ook niet van, laat je behouden door het geloof. He, dat had hij makkelijk kunnen zeggen, bij wijze van spreken. Want als je in het boek Handelingen leest, dan lees je daar ook dat Petrus bijvoorbeeld verschillende keren tegen zijn volk, tegen zijn broeders, zijn mannenbroeders roept van, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Ja, mannenbroeders, wat moeten wij doen om behouden te worden? Vragen ze op een gegeven moment een keer aan Paulus. Ja, zegt Paulus, stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Klaar, zo simpel is het. Maar dat is dus wat anders dan verzoenen. Want tot mensen die al behouden zijn, oftewel gelovigen, schrijft Paulus, laat je met God verzoenen. Ja, eventjes naar vers 19. Daar zegt Paulus, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Nou, als we dat heel letterlijk zouden vertalen, dan staat hier, God was het namelijk die in Christus de wereld in overeenstemming met zichzelf compleet en geheel veranderd heeft. Dat is wat God gedaan heeft in Christus. Nou, ik weet niet hoe het u vergaan is en vergaat, maar als je terugdenkt aan 2000 jaar geleden, want toen moet dat ergens plaatsgevonden hebben, namelijk aan het kruishout. Kan ik niet zien dat de wereld compleet en geheel veranderd is. Je zou haast zeggen, integendeel. De weg die de wereld toentertijd ingeslagen is en al eerder ingeslagen was, die weg die is alleen maar vervolgd tot waar we nu zijn. Dus wat bedoelt Paulus? Het zijn van die makkelijke versen om even te lezen, maar wat bedoelt hij nou? Hoe heeft God in Christus de wereld in overeenstemming met zichzelf veranderd? Compleet veranderd. Hoe heeft hij dat gedaan? Het antwoord, we hoeven daar gelukkig niet zelf over te filosoferen, maar het antwoord staat in vers 21. Want daar schrijft hij, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dus degene die zonder zonde was, Nou, dan weet je dat, dan gaat het over de Heer Jezus Christus natuurlijk. Degene die zonder zonde was, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Ofwel, God heeft zijn zoon, toen hij de zonde, toen hij hem tot zonde maakte, heeft hij zijn zoon compleet en geheel veranderd in overeenstemming met de wereld. En op die manier heeft God de wereld verzoend. Dus door niet, zeg maar, die hele wereld letterlijk en zichtbaar te veranderen, maar door zijn zoon te veranderen in overeenstemming met die wereld. En dat is de manier waarop God de wereld met zichzelf verzoende. En dan moet je dus naar het kruis houden en nadenken over dat wat daar gebeurde. En op het moment dat Christus aan het kruishout hing, zijn al de overtredingen, alles is hem toegerekend. Nou, dat is de verzoening van de wereld. Door Christus te verzoenen met de wereld. Eigenlijk door Christus dus zodanig te veranderen dat hij in overeenstemming was met het hele karakter en wezen van de wereld, oftewel zondigheid. Zo heeft de Heer dat gedaan. En dan vraagt Paulus, en hij doet dat namens Christus in vers 20, dan vraagt hij aan de gelovigen in Korinthe en Achaïe, hij vraagt ze, laat u met God verzoenen. Oftewel, laat je nou compleet en geheel veranderen in overeenstemming met God. En dat heeft hier niet te maken met behoud, want nogmaals, die mensen geloofden al. Zij hadden hun vertrouwen al gesteld op de Heer Jezus. Vertrouwen en geloven, hè, dat is één en hetzelfde. Dus dat is het niet. Wat bedoelt Paulus daarmee? Paulus bedoelt daarmee dat die gelovigen de positie moesten innemen die zij in Gods ogen hadden. En dat betekent het verzoenen. Dus verander jezelf in overeenstemming met de positie die God je heeft gegeven. Nou, ik zei in het begin al, als het hier gaat over de bediening van de verzoening, dan gaat het in dit gedeelte gaat het over de bediening van het nieuwe verbond. Dat wordt hiervoor wordt dat ook genoemd. Even kijken hoor, of ik dat... Ik ben nog steeds niet helemaal aan deze Bijbel gewend. Want ik weet precies waar het in mijn oude Bijbel staat, weet je wel. Nou, we kunnen in ieder geval... Oh ja, met terugwerkende kracht. Dus je hebt in 2 Korinthe 5, daar gaat het over de bediening van de verzoening. In 2 Korinthe 4, vers 1, daar gaat het over dat Paulus schrijft... Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet... En als je je dan afvraagt welke bediening dat is, deze bediening, dan vind je in 2 Korinthe 3, vind je staan, nou bijvoorbeeld hè, in het derde vers, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Nou, en in 6, vers 6 omschrijft hij dat als hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Ja, dus hij is een dienaar van het nieuwe verbond. In hoofdstuk 4, vers 1 zegt hij, daarom omdat wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is. En dan kom je in hoofdstuk 5 terecht. En dan staat daar in het 18e vers, aan het einde, dat God... ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dan nogmaals, die verzoening heeft ermee te maken dat degenen die door Paulus aangeschreven worden, ja, en dat is dan toch weer een beetje het oude verhaal van waar we al vaker bij hebben stilgestaan, dat heeft betrekking op het complete volk van Israël. Je kunt in het boek Handelingen nagaan hoe die gemeente in Korinthe is ontstaan. En die ontstond in de Joodse synagogen. Eerst kwamen er Joden tot geloof en vervolgens Grieks sprekende, Godvrezende mensen. Mensen die vreesden God allang. Maar die werden daar toegevoegd aan de kring. En we hebben ook daar te maken met mensen die behoorden tot dat oude volk van Israël. En daarmee heeft God zijn nieuwe verbond gesloten. Alleen die mensen die moesten wel in die positie gaan staan. En daarom zegt Paulus, jullie moeten je met God laten verzoenen. Jullie gelovigen, het waren al lang gelovigen, dat was het probleem niet. Ze waren ook al lang behouden, ook dat was het dus het probleem niet. Maar ze stonden niet in de bediening, ze stonden niet in de positie die ze van Gods wegen hadden. Namelijk in dat nieuwe verbond. Dus de verzoening voor deze mensen betekende feitelijk niets anders dan gaan staan op de plek die God voor je bestemd heeft. En die plek die God voor je bestemd heeft, die is gebaseerd in de verzoening die God in Christus tot stand heeft gebracht. En zoals Israël in het nieuwe verbond zijn plek moest innemen en zal gaan innemen, zo moeten wij op basis van onze verzoening, of de verzoening die God ook voor ons tot stand heeft gebracht, de wederverzoening zelfs, daar wordt een nog sterker woord voor veranderen gebruikt dan hier, zo moeten ook wij onze plek innemen in dat lichaam van Christus. En ons realiseren van wat God in feite aan ons gedaan heeft. God heeft de verzoening al tot stand gebracht. Die verandering is al tot stand gebracht. Maar in de praktijk van het leven mogen ook wij in die positie gaan staan. En dat is voor ons de positie van het lichaam van Christus. En die verzoening, en dan gaan we toch maar weer even terug naar Romeinen 5. Die verzoening waarover je dus leest in 2 Korinthe 5, die verzoening die heeft ervoor gezorgd dat Paulus kon zeggen in vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus en door hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen op de hoop in of van de heerlijkheid van God. En het vrede met God hebben, dat wil zeggen dat er een eind is gekomen aan wat in vers 10 dan beschreven wordt. Dat er een eind is gekomen aan de vijandschap tussen God en hen in. Als wij, toen wij vijanden waren met God, verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Vijanden van God. Ze zijn met God verzoend, oftewel door God veranderd in overeenstemming met de positie van God zelf. En dat door de dood van zijn zoon. En Paulus zegt en als je dan vervolgens leeft vanuit die verzoening, dan ben je behouden, word je ook behouden doordat hij leeft. Best wel ingewikkeld aan één kant, hè? Maar het is ook mooi, het wordt opgenomen, dus je kan het nog een paar keer beluisteren. En op een gegeven moment dan komt het. Dan is het helemaal duidelijk. Dan gaan we verder. Dan gaan we naar het gedeelte van vers 12 tot en met 21. En je merkt al meteen dat als Paulus daar verder gaat schrijven, dat hij het dan niet meer zozeer heeft over Mozes en Abraham als voorbeelden van de verzoening, maar dat hij het dan vooral heeft over die ene mens, Mozes noemt hij nog wel een keertje, maar dat hij het vooral heeft over de ene mens waardoor de zonde in de wereld is gekomen. Nou is het eigenlijk zo dat als je dat gedeelte leest, vers 12 tot en met vers 21, dat daar twee versen in staan die als het ware het doorlopende verhaal zijn. En dat voor de rest is het een soort nadere uitleg. Het is namelijk zo verdeeld, vers 12, daar begint het mee, hè? En dan komt vers 13 tot en met vers 17 als uitleg daarover. Een soort tussengedeelte. En dan gaat vers 12 eigenlijk verder in vers 18. En dan volgt na vers 18 ook weer zo'n nadere uitleg, namelijk in vers 19 tot 21. En in Romeinen 5 vers 12 tot 21 gaat het vooral om vers 12 en vers 18. En de rest is uitleg van hoe dat dan zit. Je kunt het ook wel een beetje zien, want vers 13 begint met het woordje want. En vers 19 begint ook met het woordje want. Dus daar heb je een soort, nou, even een soort opletpuntje van, nou, dat weet je. Daar wordt wat meer uitleg gegeven. Als ik nou die versen 12 en 18, als ik die aan één stuk doorlees, en dan doe ik het letterlijk, dan klinkt dat zo. Door dit, dit is vers 12, hè, wat ik nu lees, door dit, zoals door één mens de zonde tot in de kosmos is ingegaan, en door de zonde de dood. En zoals tot in alle mensen de dood is doorgegaan, omdat allen begonnen te zondigen. En in dat laatste, begonnen te zondigen, daar zit in opgesloten dat ze er ook niet meer mee gestopt zijn. Dat is een bepaalde vorm die daar gebruikt wordt. Dus, ik lees het nog een keer en dan lees ik daarna gelijk door in vers 18. Vers 12, letterlijk, door dit. Zoals door één mens de zonde tot in de kosmos is ingegaan, en door de zonde de dood, en zoals tot in alle mensen de dood is doorgegaan, omdat allen begonnen te zondigen. Vers 18, daarom dan, zoals door één overtreding tot in alle mensen tot in veroordeling, zo ook door één gerechtigheid tot in alle mensen tot in rechtvaardiging van het leven. Nou, en vooral vers 18, dat is een heel kort en bondig vers. Het blijkt namelijk dat dat hele vers geen enkel werkwoord bevat. Dus elke vertaling van het leidt tot of het komt tot, weet je wel, want dat staat eigenlijk in de gangbare vertaling, volgens mij in deze ook, hè. In de HSV daar staat zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is. En dan staat er even later, zo komt ook door één rechtvaardiging de genade over. Dat staat er dus allemaal niet, dat komt. En er staat namelijk geen enkel werkwoord. Het is eigenlijk een soort vers waarin Paulus gewoon schematisch aangeeft van, hoe kan het zijn? Hoe zit het binnen het rijk, binnen de sfeer van Adam? Nou, dat houdt op bij de dood. Dat is ook wat vers 12 zegt. En die dood wordt omschreven als de veroordeling in vers 18. Verdoemenis, om het woord nog maar even een keer te gebruiken. En alles wat met Christus te maken heeft, hè, dat heeft met de ene daad van gerechtigheid van Christus te maken. En in Christus, tot in alle mensen, in rechtvaardiging des levens. En vergis je niet, je kunt hier natuurlijk van alles over gaan denken. En dat wordt ook gedaan. Er wordt van alles aan de hand van zo'n vers wordt er gezegd. Maar je moet wel proberen gewoon dicht bij de tekst te blijven. En we hebben al gezien dat als Paulus hier zegt in vers 18, hè, dat het, en dan lees ik maar even de HSV, zo, nou, dat komt, moet ik niet lezen, zo ook door één rechtvaardigheid over alle mensen, er staat dus tot in alle mensen, tot in de rechtvaardigheid van leven, dan weten we dat de rechtvaardigheid van leven, daar heb je deel aan door het geloof. Dat is waar Paulus mee begint in Romeinen 5. We moeten daar ook niet te moeilijk over doen. We moeten ook niet allerlei dingen daar gaan zitten invoegen. Allerlei werkwoorden waar het eigenlijk onduidelijker van wordt. Tenminste, verder van de bedoeling af van die de Heer ermee heeft. Maar we moeten ons daar heel slechts houden aan de paar punten die Paulus noemt. In Adam geldt overtreding, in Christus geldt gerechtigheid. In Adam geldt dat het tot in alle mensen tot veroordeling is gekomen. In Christus geldt tot in alle mensen is er rechtvaardiging des levens. Hoe dan? Door het geloof. Want daar heeft Paulus zo zijn best voor gedaan. Om maar te laten zien dat het door geloof of uit geloof is. Kun je niet zomaar opzij schuiven. Dus dat geloof, dat speelt de hoofdrol ook hier weer. Om even bij dat begin te beginnen, vers 12. Daar schrijft Paulus, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. We weten allemaal wel dat we dan te maken hebben met Adam, hè? De ene mens. En door hem is de zonde in de wereld gekomen. Ook wel mooi zoals het er hier staat. Er staat dus niet dat de zonde door die ene mens ontstaan is of geschapen is of wat dan ook. Nee, de ellende is, die zonde als zodanig, die was er op zich wel. Alleen die is door die ene mens heen, Adam was een soort doorgeefluik, door die ene mens heen is die zonde in de kosmos gekomen. En dat is wat Paulus hier zegt. En hij zegt, het gevolg van die zonde is de dood. Omgekeerd, omdat elk mens sterft, ligt daaraan ten grondslag dat elk mens zondigt. De mens is begonnen met zondigen. Wij zitten van nature aan die kant van het verhaal. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor dat geldt feitelijk voor elk mens. Dat geldt ook voor mensen die zelf niet in staat zijn om een keuze te maken voor de Heer Jezus of wat dan ook. Elk mens heeft met die dood te maken. Die dood, dat is het loon dat de zonde geeft, zegt de Bijbel. Nou staat er in die tussendelen, dus vers 13 tot 17 en vers 19 tot 21, daar staat uitleg. En dat staat er ook niet voor niks natuurlijk. Dus eerst begint Paulus met te zeggen, hoe is het nou dan gekomen? Door de ene mens is de zonde in de wereld gekomen. Hij heeft net in de voorgaande hoofdstukken enorm zitten uitweiden over hoe de zonde gekenmerkt wordt of aangewezen wordt door de wet. En hoe je een dader van de wet moet zijn om gerechtigheid te krijgen en al dat soort dingen. Maar nu gaat Paulus terug naar die ene mens. Dat is 2400, 2500 jaar voordat de wet kwam. En door die ene mens is de zonde de wereld ingekomen. Dan zegt hij in vers 13, want tot de wet was er zonde in de wereld. Als wij de geschiedenissen lezen van Kain en de situatie waardoor de zondvloed kwam en zo, dan weten we inderdaad, er was zonde in de wereld. En dat zegt Paulus hier ook. Er was zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Dus let op, Paulus heeft net gezegd in vers 12, één mens zonde dood, om het even heel kort te zeggen. Vanaf die ene mens was de dood er ook, want de mensen stierven namelijk. Oftewel, er was ook zonde of zondigheid. De dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet hadden gezondigd met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is, een beeld van de komende. Wonderlijke woorden. Adam, die een voorbeeld is van de komende. Dan gaat Paulus nog even verder daarover. Hij zegt, het is met de genadegave niet zoals met de overtreding, want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals door die ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding tot veroordeling, verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Als door één overtreding, of de overtreding van de ene, de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, Jezus Christus. Dat is allemaal uitleg over wat Paulus dus daarvoor schrijft. En wat dan misschien wel het meest opvalt, hè, dat is wat hij in vers 14 zegt, namelijk dat Adam een voorbeeld is van hem die komen zou. Dat woordje voorbeeld, daar staat in de Griekse taal het woordje typos, type. Daar herkennen wij type in, een type. Hij was een type, een beeld. Als ik hier lees voorbeeld, ja, dan denk je een beetje aan een voorbeeld. Dat is eigenlijk iets wat je moet navolgen. Maar goed, we hebben het ook over een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld. Dus dan was hij een slecht voorbeeld. Een voorbeeld niet ter navolging. Maar hij was in ieder geval een beeld van hem die komen zou. Dus Adam was een beeld van hem die komen zou. Je kunt je afvragen van, hoezo was Adam nou een beeld van Christus? En nou, op verschillende manieren. Adam was een beeld van Christus, van de komende, vanwege de opdracht die Adam had. Adam had de opdracht namelijk de schepping te onderwerpen. En dat betekende zoveel als de situatie in de Hof van Eden uitbreiden, zodat die wereldwijd zou worden. Want de Hof van Eden, waar het allemaal paaien en vree was, dat was inderdaad een hof, een tuin, een begrensd gebied. En daarbuiten, ja, hoe het daarbuiten was, dat zegt de Bijbel eigenlijk niet. Maar de Bijbel zegt wel dat Adam zich moest vermenigvuldigen en die schepping moest onderwerpen. En het frappante is, daarin is Adam een beeld van Christus. Want Christus zal in de toekomst, zal hij die hele schepping, alle droge, de hele wereld, de hele aarde, zal hij onderwerpen. En het mooie is, je kunt in de profetieën lezen, in Ezechiël, dat die schepping dan de vorm zal aannemen als de Hof van Eden. Dus dat is wat God in Christus tot stand brengt. Daarin is Adam een beeld, maar eigenlijk een tegenbeeld van Christus. Hij is ook een beeld van Christus met betrekking tot zijn plaats als grondlegger van de oude schepping. Uit Adam is dat hele menselijke geslacht voortgekomen, maar Christus is de eerste in de opstanding, vanuit in de wedergeboorte. Hij is de eerstgeborene der doden. Hij is als eerste opgestaan uit de dood die er door Adam ontstaan is. En Adam is een beeld van Christus, maar dan moet je ook wel weer zeggen een tegenbeeld van Christus, vanwege de overtreding die hij begaan heeft. En die overtreding zit hem heel simpel in het feit dat er staat dat hij die vrucht van Eva kreeg aangeboden en dat hij at. Want dat is nou die daad van ongerechtigheid waar Paulus het hier steeds over heeft. Het is maar één hap, weet je wel. En wat heeft dat wel niet voor gevolgen gehad? Door die ene hap is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En blijkt dat alle mensen deel hebben aan die dood, omdat ze allemaal ooit begonnen zijn te zondigen. Het is niet anders. Je zou zeggen, mooier kunnen we het ook niet maken. Het is al slecht genoeg eigenlijk. Maar goed, Christus, ja, is degene die ook een daad verricht heeft, alleen is dat de daad van gerechtigheid. Dus dat is net anders. Adam had een daad van overtreding, Christus, die had een daad van gerechtigheid. En in al die gevallen, en vooral in dat laatste, staat er dus dat Adam een beeld is. Dus u mag voor mij vergeten. Moet je niet vergeten, maar de nadruk hier ligt dus niet zozeer op de opdracht die Adam kreeg, of op het feit dat hij de grondlegger was van het menselijk geslacht. Nee, de nadruk ligt hier, kijk maar, in vers 14, op de overtreding van Adam. En in verband met zijn overtreding wordt hij dus een voorbeeld genoemd, een tegenbeeld van hem die komen zou. Toch, staat er, heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Dus je kunt op zijn minst zeggen, die overtreding van Adam, dat gaat direct aan de woorden vooraf die er staan, dat hij een beeld is van de komende. En wat was nou die overtreding? Ja, en dat is dan ook wel weer zoiets bijzonders, hè? Als het hier gaat over de overtreding, dan gaat het hier letterlijk over het naast de basis gaan staan. Hè, er wordt een woord gebruikt, misschien heb ik het wel eens verteld, maar dat is het woordje parabasis. En dat betekent naast de basis gaan staan. Dus Adam was op een bepaalde basispositie geschapen, Eva ook. En daar stonden ze met z'n tweeën. En op een zeker moment is het Eva die van de vrucht eet. Die wordt verleid. Eva wordt verleid. En Eva die komt naast die basis terecht. De val van Eva. Maar ja, je zou kunnen zeggen, toen was er nog geen man overboord. Want die man die stond namelijk nog op de basis. Als hier staat dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, wordt met die ene mens niet Eva bedoeld. Dat zou je ook kunnen denken. Nee. Maar dat heeft te maken met het punt dat Eva verleid is. Je zou zeggen, het wordt haar niet helemaal te volle aangerekend. Maar Adam wel. Want op het moment dat Adam eet, is er dus sprake, zoals dat hier staat, van de overtreding. En daarmee gaat Adam staan naast de basis, oftewel hij vernedert zich door te eten van de vrucht. En er staat ook in de Timotheusbrief dat Eva door verleiding overtreding begaan heeft, naast de basis is komen te staan. Maar Adam die heeft zich niet laten verleiden. Adam die heeft gewoon gekozen. En daarmee vernedert hij zich en zet hij zich in feite op diezelfde lage positie als Eva. Nou, en hoe de gevolgen verder zijn, dat weten we. Ze verstopte zich voor God. De Heer liep door de hof en ze verstopte zich. Vanaf dat moment gaat God ook op zoek naar die mens die zich verstopt voor God. Waar ben je? Dat is de vraag die God stelt. En ja, ontzettend trieste toestand natuurlijk als je kijkt naar hoe ze geschapen waren. En nu moet God aan ze vragen, waar ben je? En dan komen ze daar schoorvoetend, komen ze daar achter het struikgewas vandaan. Hè, met vijgenbladeren en al. Ja. En dan gaat de Heere, die gaat vervolgens, want ja, dat staat er niet met zoveel woorden, maar de Heere die brengt dan toch een offer. Dat wil zeggen, hij doodt een dier. En met de huid van dat dier, bekleedt hij hen. En dus al helemaal in het begin wordt ons in feite al duidelijk gemaakt dat het leven dat Adam en Eva nog konden uitleven, dat ze dat kregen op basis van het feit dat een ander dier het leven gaf. En nogmaals, ik zeg, het staat er niet met zoveel woorden, maar wat er wel staat is dat de Heere hen bekleedde met huiden van dieren. Ja, die huiden kwamen ergens vandaan. He, dus dan moeten dieren daarvoor gestorven zijn. En daarmee wordt in feite al een heenwijzing gegeven naar uiteindelijk het plaatsvervangende offer van de Heer Jezus Christus, degene in wie God de wereld met zichzelf verzoend heeft, Oftewel de wereld met zichzelf in overeenstemming veranderd heeft. Door Christus te veranderen in overeenstemming met de wereld. Dus ja, die overtreding, hè, dat is ja, waar het allemaal om draait hier. Daardoor is die zonde in de wereld gekomen. En tegenover die overtreding staat de gave van genade. In vers 15, daar schrijft Paulus, het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Nee, want door die overtreding is de zonde en is de dood gekomen. De genadegave is precies andersom. Die is ook overvloedig, zo staat er. En door die genadegave staat er in vers 17, in het tweede deel, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Nou, en dan gaat dat verder, dat gedeelte. En dan sluit Paulus met vers 18 nog een keer aan op vers 12. En dan doet hij het heel beknopt. Zo beknopt dat het bijna niet te volgen is. Zoals door één overtreding tot in alle mensen, tot in veroordeling. Zo ook door één gerechtigheid tot in alle mensen, tot in rechtvaardiging des levens. Waarmee Paulus in ieder geval maar zegt, als je deel wil hebben aan de rechtvaardiging van het leven, moet je bij die tweede mens zijn. En door het geloof in hem krijg je daar ook daadwerkelijk deel aan. En dan ga je vervolgens ook nog je positie innemen. Dat is wel zo handig. Want dan wordt het tot die gelovigen, die inmiddels behouden zijn dus, wordt gezegd, laat je dan maar gewoon met God verzoenen. Oftewel, neem de plek in die je hebt. En dan komt vers 19. Daar staat dan, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaar aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Nou wordt hier over velen gesproken. Daar wordt ook vaak, wordt ook wel heel wat dingen over uitgelegd en zo. Maar het is in feite, het is gewoon precies zo zoals het hier staat. Dus velen, door de ongehoorzaamheid van de ene mens, worden velen als zondaars aangemerkt. Wanneer ben je nou een zondaar? Je bent een zondaar vanaf het moment dat je een zonde doet. Hoe word je geboren in deze wereld? Nou, je wordt geboren met een zondenatuur. Maar dat wil nog niet direct zeggen, als je nog zo'n klein babytje bent, dat je dan ook al meteen zondigt. Maar je bent wel met een zondenatuur geboren. Dus dat komt onherroepelijk, komt dat een keer, dat zondigen. Maar nog niet meteen. En pas vanaf het moment dat je het gedaan hebt, ben je een zondaar. En dat is de volgorde. Zondenatuur, zondigen, zondaar. En je kunt het ook een beetje anders zeggen. Zondenatuur, iemand vermoorden, moordenaar. Dus voordat ik iemand heb vermoord, ben ik nog geen moordenaar. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar in principe heb je dat wel in je. Ja, dat wel. Maar je bent het pas als je iemand inderdaad ombrengt. Hè? Nou, dus inderdaad, zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaar aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen worden aangemerkt. Nou, de wet kwam erbij, opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot in het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. En broeders en zusters, dat laatste, dat is waarin wij overgebracht zijn als gelovigen. Wij hebben deel gekregen aan de genade waarin we staan. Zo begon Paulus dit hoofdstuk. En zo eindigt hij ook weer met die genade. Aan het einde van hoofdstuk 6, daar staat het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven. door Jezus Christus, onze Heere. Nou, wij hebben deel aan de Heer Jezus Christus, onze Heere. En daarmee hebben wij deel gekregen aan die volle genade, de volheid van genade, de rijkdom van genade, waarin de Heer met ons omgaat en waarin Hij ons zo rijk gezegend heeft. Dat zit aan onze positie vast. En wij mogen ons wat dat betreft in de praktijk van het leven laten veranderen in overeenstemming met die positie. Nou, tot zover. Hoofdstuk 5. Nou, je ziet wel, het wordt steeds makkelijker. Boah. Nee, het is wat dat betreft wel een ingewikkeld verhaal. Terwijl het allemaal zo makkelijk leek vroeger, weet je wel. Dat vond ik tenminste zelf. Van Romeinen 5, al een makkelijk hoofdstuk. Heel simpel. Kon ik zo snappen. En dan ga je er wat verder over nadenken en dan blijkt het helemaal niet zo makkelijk te zijn. Maar goed, we hoeven gelukkig ook niet alles te snappen en we hoeven ook niet alles makkelijk te vinden. We mogen ons met die dingen bezighouden en tegelijk mogen we weten, en dat is wel een belofte vanuit het woord, dat het woord van God niet ledig zal wederkeren. Dus het zal heus echt zijn uitwerking hebben in onze harten. Dat komt helemaal goed. We gaan de Heere danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we zomaar weer in alle rust, in alle vrijheid en met alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. Dank u wel, Heere, dat de toegang tot u door het geloof een vrije toegang is geworden. Heere, dat we zomaar elke keer wanneer dat zo uitkomt, dat we bij u te raden mogen gaan. Heere, en alles ook bij u mogen brengen. En we willen danken, Heere, dat u zo ons hele leven in uw hand hebt en dat u voor ons zorgt. Heer, en wil ook danken dat we ook mogen leren in dit leven, Heere, om het van u te verwachten, Heere, om op u te vertrouwen. Ook alle zorgen die we misschien hebben, Heere, die mogen we bij u brengen. En dank u wel, Heere, dat uw vrede onze harten dan ook zal vervullen en onze harten en gedachten zal bewaken. Dank u wel, Heer, dat we zeker mogen weten dat u altijd bij ons bent. En dat u voor ons zorgt en dat u ons helpt, Heer, en leidt. Vader, we willen danken ook voor deze avond. Dank u wel, Heer, voor de rijkdom van uw woord. Heer, dat we daarin steeds weer bij dat wonderbare plan van u worden bepaald. Heer, en ook als er dingen zijn die voor ons best wel moeilijk te begrijpen zijn, dan willen we ook bidden, Heer, dat u het toch wil toepassen in overeenstemming met uw wil in onze harten en in onze levens. Dank, Heere, dat we het ook daarin van u verwachten mogen. Heere, zo dragen we elkaar op aan uw liefde, aan uw trouw en zorg en genade. En danken we u, Heere, dat u met ieder van ons tot uw doel komt. Daar loven en prijzen we u voor en we doen dat, Heere, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.